Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin, Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ik heb een overvolle podcast, denk ik. Ik heb zoveel nieuwtjes voor u. Maar ik ga u ook meenemen op een toeristische trip naar Masada en Ein Gedi bij de Dode Zee. Maar laat ik beginnen met het weer, zoals gebruikelijk altijd het eerste onderwerp. Nou, het is een schitterende dag in Israël. Volop zon, blauwe lucht, 22, 23 graden. Het lijkt wel voorjaar in Israël. En ik heb er even van genoten, want ik ben lekker met de hond de duinen richting het strand op geweest. Kon hier lekker even uit zijn dak gaan. Lekker zonder halsband. En mocht hij eventjes zich uitleven. Morgen zou het toch weer iets minder zijn. Maar goed, dat is morgen, dat zien we wel. Vandaag geniet iedereen van het heerlijke weer. Dan de verkiezingen. In verkiezingsnieuws, nou, er is weer wat te doen natuurlijk. Ten eerste, Netanyahu is kwaad op de procureur-generaal, ja, alweer. Dat hij, en hij niet alleen, alle politici, ze mogen geen foto's publiceren met militairen om dat in hun verkiezingscampagne te gebruiken. De procureur-generaal zegt, luister, de IDF staat boven de verkiezingen en ik sta niet toe dat jullie foto's gaan maken met soldaten, met militairen, op een basis, op een vliegveld of wat dan ook, bij de marine. Dat vindt Netanyahu helemaal niet leuk, want hij had graag laten zien aan iedereen hoe goed hij met de militairen omgaat. Dan Shaked, de minister van Justitie, zij heeft gezegd dat ze vol vertrouwen is in de beslissingen van de procureur-generaal in zaken Netanyahu. En ze zegt, het maakt mij niet uit. Als de procureur-generaal er voor de verkiezingen mee komt of na de verkiezingen mee komt, wij steunen Netanyahu. Maar ik steun absoluut niet Benny Gantz met zijn partij en daar wil ik ook niet mee in een regering zitten. Nou, dan moet ze dat zelf maar weten. We zullen zien hoe de verkiezingen aflopen. Het is in ieder geval een spannende strijd aan het worden tussen Gantz en Netanyahu. Ze zijn eigenlijk gisteren een beetje, toen is het een beetje losgekomen. Zijn ze tegen elkaar ingegaan. Allereerst kwam natuurlijk Benny Gantz met een video waarin hij alle telefoonnummers van Likud-politici, inclusief Netanyahu, vermeldde. Met de bedoeling dat mensen hun beklag konden doen over de stijging van kosten van levensonderhoud en andere zaken. Later heeft hij dat telefoonnummer van Netanyahu maar eraf gehaald. En Netanyahu die begon weer te roepen natuurlijk dat Benny Gantz, dat is een slappe linkse activist. Nou, eindelijk hebben ze elkaar dan gevonden om tegen elkaar tekeer te gaan. Als dit het begin is, dan kunnen we er nog veel plezier aan beleven. Dan ook Nederland eindelijk weer in het nieuws. Het nieuws is doorgedrongen hier dat staatssecretaris Knops blijft zeggen dat Israël Nederland geen Palestijnse staat erkent. Maar ondertussen wel de staat Palestina in een paspoort toelaat als geboorteplaats of geboorteland. Nou, je kan niet het een ontkennen en het andere doen. Ik vind dat de Nederlandse regering zich eens een keer duidelijk moet uitspreken waar ze mee bezig zijn. We hebben dan ook nog die rechtszaak die een Palestijn in Den Haag heeft aangespannen tegen Benny Gantz vanwege zijn tijd als opperbevelhebber van de IDF in 2014 toen Gaza werd aangevallen. Ik weet niet waar de Nederlandse regering mee bezig is, maar u kunt het allemaal nalezen op joods.nl. Dan praat het over Hamas. Het geld is op en niemand die ons wil steunen, zegt de directie van het Hamas-televisiestation Al-Qaid. Dus ze hebben de zaak op zwart gedaan en ze zijn gestopt met uitzenden. Nou, Israël is daar blij mee, want die wilde dat dus al heel lang. Dan, op mijn timeline kunt u zien wie er naar het Songfestival gaat. Dat is Kobi Marimi. Die gaat Israël vertegenwoordigen in Tel Aviv. Ja, u moet er zelf maar even naar luisteren, naar die video. Ik ben er niet echt van onder de indruk. Maar goed, hij is gekozen in het programma A Star Is Born. En dat heeft hij gewonnen. Dus ik wens hem alle succes toe. Dan is er naar buiten gekomen dat in 2014 er geheime onderhandelingen waren tussen Netanyahu en de toenmalige Saoedische koning. En dat ging over een akkoord in zaken Israël en de Palestijnen. Netanyahu ging daar mee akkoord en pas op het moment, eigenlijk net voordat de overeenkomst zou worden getekend, zei hij van nou nee, ik doe het toch maar niet. Ik kan het niet verkopen aan mijn achterban. Jammer, want dan hadden we al een jaar of vier, vijf, zeg maar, vrede gehad. Dan die antisemitische dame van de Democraten in het Amerikaanse congres, Ilhan Omar. Trump heeft zich er nu ook mee bemoeid. En eigenlijk zegt hij, mevrouw Omar, gaat u nog maar eens aftreden. Want antisemieten, daar houden wij niet zo van in het Amerikaanse congres. Dat doet ze natuurlijk niet en dat wist Trump ook. Dus heeft hij gezegd, nou en als je niet aftreedt, dan moet ze absoluut uit de commissie Buitenlandse Zaken worden gezet. Want dat kan helemaal niet natuurlijk. Ze heeft er nu niet op gereageerd. Dan hebben we ook weer de Human Rights Council. Die gaat Israëlische en ook buitenlandse bedrijven, waaronder Coca-Cola, die op de Westbank in Israëlische settlements fabrieken hebben of goederen produceren, die komen op een zwarte lijst. Want de Human Rights Council van de Verenigde Naties, die vindt dat maar niets. Ze gaan daaraan voorbij dat er duizenden, zo niet tienduizenden Palestijnen bij die Israëlische bedrijven een goede boterham verdienen. Dat interesseert ze geen malle moer. Het enige wat ze interesseert is om die bedrijven op de zwarte lijst te zetten. En dan kunnen ze later weer roepen, we hebben geld nodig, want er zijn zoveel werkloze Palestijnen. Nou, dat doe je dan zelf. Hezbollah heeft billboards geplaatst. En dan zult u zeggen, nou, dat is toch leuk. Ja, op die billboards staan IDF-soldaten afgebeeld. Met de tekst dat het grote lafaards zijn. Er ligt een tank op zijn kant. Dat was toevallig een ongeluk een tijdje terug. En Unifil die keek erna en die zag dat het goed was. Want die laat ze gewoon staan. Dan de zoon van de Shah. Ja, nou is die man inmiddels ook al, ik denk in de 50 of zo. Maar die gaat er nog steeds vanuit dat hij veel steun heeft, die Reza Pahlavi, in Iran. Hij woont zelf in Californië. En hij denkt dat er een tijd komt dat Iran weer een normaal land wordt zonder ayatollahs. En het eerste wat hij dan hoopt, zegt hij, is dat er diplomatieke banden tussen Israël en Iran kunnen komen. Nou ja, het is een leuk idee, maar ik denk niet dat dat er voorlopig in zit. Dan hebben we twee berichtjes over Jeruzalem. Ja, eigenlijk meer berichten, maar daar kom ik zo wel op. De Supreme Islamic Council leider in Jeruzalem, natuurlijk is dat een Palestijn, die heeft gestudeerd en hij heeft het uitbedacht. En zijn conclusie is, de klaagmuur heeft niets met de Joodse geschiedenis te maken. Absoluut niet, want het is een onderdeel van de Al-Aqsa-moskee. Onderdeel van de Al-Aqsa-moskee. De klaagmuur is eigenlijk De Western Wall is de westelijke muur van de Tweede Tempel. Het is het enige wat overgebleven is. En daarbovenop is de Al-Aqsa-moskee gebouwd. Maar goed, hij zal wel naar de Nederlandse regering geluisterd hebben. Want die heeft ook gezegd dat de oude stad Jeruzalem niets met Jodendom te maken heeft. Dat hoort bij de Palestijnen. En ook die gaan voorbij aan de geschiedenis van de Joden. 3000 jaar ruim in Jeruzalem. Wie er ook aan voorbij gaat aan die geschiedenis, dat is uitgeverij Noordhof in Nederland, Groningen. Uitgeverij Noordhof heeft voor de tweede keer een boek over de geschiedenis van Jeruzalem het licht doen zien. En wat blijkt? Jeruzalem kent alleen maar, volgens uitgeverij Noordhof, een christelijke en moslimgeschiedenis. Joodse geschiedenis, daar heeft deze uitgeverij nog nooit van gehoord. Nou is dit een hele kwalijke zaak, want dit boek wat uitgegeven is, is in de serie Plein M en dat zijn leerboeken voor VMBO. Dan zat ik te bedenken, VMBO, ja ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar daar zitten veel jongeren op met, laat ik het voorzichtig zeggen, een niet-Nederlandse achtergrond. En zou dat er misschien iets mee te maken hebben dat je dan de band tussen Jodendom en Jeruzalem maar even uit de boeken haalt? Ja, ik denk het zomaar hoor. Het is zomaar iets wat in mij opkwam. Maar ik hoor graag van u wat uw mening daarover is. U kunt het artikel lezen op joods.nl trouwens. En ja, ik zou het leuk vinden om te horen of u dezelfde mening bent toegedaan als ik. Dan ook op joods.nl een onderzoek in Israël gedaan. Wat aantoont dat medische cannabis helpt bij kinderen met autisme. De bijwerkingen van autisme worden minder. De reacties op autisme worden ook minder. Ze functioneren beter. En het advies is dan ook om aan kinderen tot 18 jaar met autisme medische cannabis te geven. Ook dit artikel kunt u weer helemaal nalezen op joods.nl. Ook op joods.nl heb ik een artikel neergezet over 14 boeken die recentelijk zijn verschenen en in de afgelopen jaren over Israël. Niet alleen interessant om te lezen, ouderwets lezen, ja, ik hou er nog steeds van, een boek, een echte papieren krant. Het ruikt allemaal zo lekker en het knispert ook, dat papier. Maar ook dat, ja, als stel u gaat naar Israël op vakantie, dan kan je je een beetje voorbereiden. Je kunt een keus maken uit 1 of 2 van die 14 boeken. Het zijn boeken die gaan over de geschiedenis van Israël. Het gaat over de cultuur, hoe de mensen leven. Er is een boek over Peres. Er is een boek over de high-tech. Er zijn boeken over de Israëlische keuken, et cetera. Ja, interessant genoeg om u daarop attent te maken, zodat u zelf kunt zien of er iets van uw gading bij is. Als u op de link, diverse links klikt in het artikel, dan komt u vanzelf bij de boeken terecht. Goed, dan ga ik u nu meenemen op een toeristisch tochtje. Doordat de afgelopen dagen er veel belangrijk nieuws was, is dat erbij ingeschoten. Maar we gaan vandaag een leuke tocht maken. Waar gaan we naartoe? We gaan eerst naar Ein Gedi aan de Dode Zee. Ein Gedi is ongeveer 5000 jaar oud. Toen kwamen de eerste, wat we nu zouden noemen, kolonisten naar dit gebied. En dat is bewezen door opgravingen die gedaan zijn en die aangewezen hebben dat er 5000 jaar geleden voor het eerst mensen woonden. Die opgravingen vinden trouwens nog steeds plaats. Eigenlijk was Ein Gedi een vissersdorp. En er werd ook balsem geproduceerd. Het wordt ook in het boek Jozua genoemd, 15.62, als een van de steden van de stam Juda. Andere Bijbelse vermeldingen zijn onder andere koning David, die hier ooit zijn toevlucht zocht bij koning Saul. En in een lied 1.14 wordt de wijngaard van Ein Gedi genoemd. 5000 jaar oud. Ik ben er diverse keren geweest. En ik moet u zeggen, ik denk dat het ouder is. Ik heb altijd het gevoel dat op die plek Adam en Eva hebben gespeeld, om het zo maar eens te zeggen. Het is schitterend. Schitterend. Neem goede wandelschoenen mee. Er zijn een paar tochten die je kan maken. Ik heb ze alle drie gedaan in de loop der tijd. En het verbaast me nog steeds elke keer weer als je daar komt, hoe ongelooflijk schoon, mooi deze plek is. Een natuurlijke schoonheid met bronnen, met watervallen, met beekjes, met kloven, met grotten. Het is fantastisch. Er zijn drie tochten, zoals ik u zei. De eerste is langs de Davidstream, Nachal David, zoals het hier genoemd wordt. Die heeft verschillende watervallen die uit de heuvels in de woestijn, want het is woestijn, hè, naar beneden komen. Je kunt de lage route nemen, die duurt anderhalf uur en dan kom je langs een aantal prachtige watervallen. En ook van die plekken waar je eventjes je bezweten lichaam kan afkoelen door in het water te gaan zitten. De middelste route vind ik persoonlijk mooier. Dan ga je ook iets verder. Je gaat naar de Dodiumgrot. Die kan je dan ook nog eens een keer verkennen. Die duurt 3 uur. Maar er is ook een tocht die duurt 5 uur heen en terug in totaal. En dan ga je helemaal naar boven, naar de droge kloof. En dan kom je langs alle Gedi Springs. Dus alle plekken waar het water uit de heuvels naar de beken stroomt. Die dan weer met een enorme snelheid naar beneden toe gaan. Als je daar bovenaan staat, heb je een fantastisch uitzicht over de woestijn aan de ene kant, over de Dode Zee aan de andere kant. En het is zo spectaculair. Ik zou het iedereen aanraden. Vooral ook omdat je een stuk of 3-4 van die poelen hebt waar je lekker in kan liggen, kan zitten. Of alleen je benen eventjes in het water te houden. Het is in totaal een 4 kilometer lange wandeling. Dan ben je weer terug. Maar die 5 uur wandelen, het is een aanrader. Gelooft u mij, het is fantastisch. En u kunt altijd, je hoeft niet terug naar Jeruzalem of Tel Aviv of waar u ook mocht verblijven. Je kan een nachtje overblijven in Kibbutz Ein Gedi. Heerlijk om dat te doen. En dan kan je de volgende dag nog even de Dode Zee in. Vlakbij Ein Gedi ligt Matsada. Matsada, ja, het is een hele bijzondere plek. In 72 na Christus hebben de Romeinen zijn begonnen met een massale belegering van het Masada Fort bovenop die berg. Dat fort hebben ze eigenlijk zelf gebouwd. Dat was koning Herodes de Grote. Die zou het gebouwd hebben om zichzelf te beschermen tegen opstanden of externe bedreigingen. Maar die vestingwerken, dat fort bovenop de berg Matsada, werd later overgenomen door Joodse fundamentalisten die bekend staan onder de naam Sicari. En die zijn naar de val van de Tweede Tempel vanuit Jeruzalem daar naartoe gegaan. Dus in 72 na Christus begonnen die Romeinen dan met een massale belegering van Matsada. Ze hadden daar een gigantische wal aan de ene kant van de berg gebouwd om zo naar boven op de top te komen. En toen ze uiteindelijk met een stormram het fort binnendrongen, ontdekten ze dat alle 960 Joden, inwoners, massaal zelfmoord hadden gepleegd. Omdat het Jodendom, dat weet u waarschijnlijk, verbiedt om zelfmoord te plegen, wordt aangenomen dat er eigenlijk maar eentje is die daadwerkelijk zelfmoord heeft gepleegd. En de inwoners zichzelf hebben gedood, dus elkaar hebben gedood. En uiteindelijk bleef er eentje over en die heeft dan zelfmoord gepleegd. Ze hebben zich dus nooit overgegeven. Dat is een beroemd verhaal. In plaats van zich over te geven, kozen ze voor de dood. En je kan dus naar de top van de berg. Je kan het heel makkelijk doen. Je kan de kabelbaan nemen. Of je kan het sneekpad nemen. De kabelbaan, prachtig om te doen, gaat heel langzaam naar boven. En die gaat met een aantal keren per uur. En dan kom je boven en dan kan je ook weer met die kabelbaan naar beneden. Ik heb het één keer gedaan met vrienden, zijn we gaan lopen. En dat hebben we gedaan in juni en dat is, ik denk, nou minstens 20, 25 jaar geleden, zo niet langer. En toen zijn we 's morgens om 4:30 gaan lopen. Waarom om 4:30? Ten eerste is het dan koel, maar ten tweede, tijdens het lopen zie je de zon opkomen boven de bergen in Jordanië in het oosten. En dat is iets onvergetelijk. Als u echt de mogelijkheid hebt, of u nou gaat lopen of met de kabelbaan, ik zou zeggen, ga 's morgens om 4:00 rijden naartoe in de zomer. En ga naar boven, naar de top van Matsada. En zie daar onder je de zon opkomen. Dat is werkelijk een prachtig gezicht. Als u op Google gaat kijken, zonopkomst Matsada, dan zult u dat zien en met mij eens zijn. Dus ik persoonlijk, als u het kan, dan zou ik zeggen, neem het pad. Het duurt een klein uurtje voordat je boven bent. Ik meen me te herinneren dat prinses Beatrix het ook ooit heeft gedaan in de jaren 80, toen ze hier was. Het is echt bijzonder om dat pad te lopen. Want je weet dat je op een bijna 2000 oud jaar pad loopt, waar ook die Romeinen hebben gelopen. En dat vind ik altijd iets ongelooflijks. En het uitzicht over de Dode Zee, over de woestijn, de hemel die boven je is. Je ziet ook dan, als je naar beneden kijkt, in de stenen op de grond, de vormen nog van de kampementen van de Romeinen. Dat is ook heel bijzonder om dat te zien. Als u eenmaal boven bent, dan moet u zich dat even allemaal op u in laten werken. Je komt boven en ja, je ziet daar die Joodse vestigingswerken. Je voelt eigenlijk nog hoe de Joden daar geleefd en gewoond hebben op die berg, voordat ze een eind aan hun leven maakten. U ziet het overblijfselen van het Noordelijk Paleis. Het lijkt op een soort overhang van het plateau. Je ziet de muurschilderingen, want die zijn nog gerestaureerd. En die geven een intrigerend beeld hoe het dagelijks leven en de cultuur onder Herodes was. Dan zijn er boven op Masada waterreservoirs, Romeinse baden. Er zijn nog een aantal pakhuizen, overblijfselen te zien. En dat paleis, de grootsheid daarvan, het is zo immens, het is zo mooi. Gewoon op u in laten werken, zeg ik dan. Je ziet ook nog wat historische voorwerpen die ze opgegraven hebben. En het maakt duidelijk als je daarboven staat. Om je in te denken hoe die 960 Joden in plaats van zich over te geven een einde aan hun leven maakten. En omdat Masada zo'n bijzondere plek is, wordt er nog steeds eigenlijk door de IDF, door soldaten die hun opleiding hebben voltooid, die rennen de Masada over, volle bepakking, 40 kilo, en die rennen naar boven over datzelfde pad, 's morgens vroeg, naar Masada, omdat het een symbool is. Ook piloten, Israëlische piloten, die hun brevet hebben gehaald als straaljagerpiloot, die vliegen altijd als eerste over Masada heen. Omdat Masada, ja, is iets speciaals voor iedereen in Israël. Het toont de onverzettelijkheid van het Joodse volk. Je niet overgeven en vechten. Vechten totdat je er letterlijk en figuurlijk aan onderdoor gaat. In het vakantieseizoen, tussen maart en oktober, dan is er ook een geluids- en lichtshow over de Masada. En die is dan vaak op dinsdag en donderdag. U moet dat even opzoeken als u in een hotel bent hier in Israël, dan kunt u dat zien. Mocht u gaan in de zomer, en dat is best te doen, dan is mijn advies, neem een behoorlijk wat water mee. Want je moet wel blijven drinken in Israël. Je moet gewoon een fles water op een dag minstens leeg drinken. Dat is 2 liter. Want anders droog je uit. En je hebt daar geen erg in. Maar ja, ongemerkt gebeurt dat toch. Dus goede tip. Bent u in Israël op vakantie? Doe als de Israëli's. Heb altijd water bij je. Goed, dat was mijn toeristische tip voor vandaag. Masada en Ein Gedi aan de Dode Zee. Ik hoop er ook dit jaar weer naartoe te gaan, want ik blijf het altijd fascinerend vinden om daar rond te lopen. Maar u weet inmiddels van mij dat ik alle historische plekken in Israël bijzonder vind, omdat het brengt je terug in de geschiedenis. Het brengt je terug naar duizenden jaren geleden. En ik zeg vaak aan mensen die mij vragen, wat zou nou een goede gids zijn om naar Israël mee te nemen? Dan zeg ik gewoon, neem de Bijbel mee. Of neem het Oude Testament mee. En dan kom je op die plekken en dan lees je hoe het was in die tijd. Daar heb je geen moderne reisgids voor nodig eigenlijk. Goed, mijn half uurtje zit er weer om. Ik verbaas me nog steeds elke dag hoe snel dat gaat. Ik bereid me op deze podcast altijd even een anderhalf, 2 uur voor. Lees me in. En dan ga je erover praten. En dan eigenlijk moet ik mijzelf dwingen te stoppen. Want nogmaals, ik vind een half uur is genoeg voor een podcast. Zodra de nieuwe site van joods.nl klaar is, dan heb ik me voorgenomen niet alleen een podcast, maar ook af en toe met een filmpje te komen over plekken in Israël. Goed, wilt u meer zien over Masada en Ein Gedi? Ga het even googlen. Er zijn zat video's en foto's en artikelen te vinden. Dan rest mij u nog een fijne voortzetting van deze woensdag, de 13e februari alweer, toe te wensen. En ik zeg op mijn beurt, tot ziens, tot morgen.